Liefde gemeente, zondag 23 ging de vorige keer over hoe de Heere het weer goed maakt tussen hem, de heilige God, en zondige mensen. Over hoe hij zulke zondige mensen, zoals het heet, rechtvaardig maakt voor hem. Aan mijn kant is alles verloren. Ik heb tegen God gezondigd, maar God... Zondag 23, nochtans God, zonder enige verdiensten van mijn kant, uit pure genade, onverdiend, schenkt de Heere mij alles van Christus, zijn betaling voor mijn schuld en zijn gerechtigheid en heiligheid schrijft hij op mijn rekening, alsof ik nooit één zonde had gedaan, alsof ik altijd volmaakt gehoorzaam was geweest. Daarover ging het de vorige keer in zondag 23. En als je dat van de Heere krijgt, als je zoveel van de Heere gekregen hebt, dan gaat dat blijken. Dan ga je dat zien aan je leven. Zoals we dat zojuist zagen toen we lazen in Lucas 7 over de zondares in het huis van Simon de Farizeeër. Laten we daar samen nog even naar terugkijken. Lucas 7, beginnend bij vers 36 tot en met 38. Daar staat: en een der fariseeën, Simon is het, bad hem dat hij Jezus met hem zou eten. En ingegaan zijnde in des fariseeërs huis, zat hij aan. En zie een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf en staande achter aan zijn voeten, wenende, huilend, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. Ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Ze staat overal bekend als een zondares. Dit is niet iemand die, als je Simon de Farizeeër heet, graag bij je gasten hebt. Maar ze komt binnen. En terwijl ze bij de voeten van de Heer Jezus staat, rollen de tranen over haar wangen. Tranen van verdriet om al haar zonden. Tranen ook van verwondering en blijdschap, omdat al die zonden vergeven zijn door hem. Haar tranen druppen op zijn voeten, die ze vervolgens afdroogt met haar haar. En ze kust zijn voeten en zalft ze met zalf. Wat een verdriet. Wat een schaamte. Wat een liefde ook. Wat een hoogachting. Wat een eer voor Jezus. Hebben jullie, jongelui, de voeten van de Heer Jezus wel eens nat gemaakt? Met je tranen. Simon heeft het gezien natuurlijk. En die ergert zich groen en geel. Hij zegt in vers 39. Deze Jezus, indien hij een profeet was, hij zou het wel weten. Wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt. Want ze is een zondares. En dan zegt Jezus in vers 40 tot en met 42. Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: meester, zeg het. Jezus zei: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden, alle twee niet om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? Simon, die natuurlijk snapt wat er komen gaat, die zegt in vers 43, ik veronderstel dat het die is die het meest vergeven is. Ja, dat klopt, Simon. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. Kijk eens, Simon, naar die vrouw. Jij hebt mijn voeten niet gewassen. Zij wel, met haar tranen. Jij hebt mij geen kus gegeven als welkomstgroet. Zij heeft niet opgehouden mijn voeten te kussen. Jij hebt mijn hoofd niet gezalfd met olie. Zij heeft mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, Simon, vers 47, Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want ze heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, heeft weinig lief. Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Dat betekent niet, zo zou je het kunnen lezen, maar dat staat er niet. Dat betekent niet, ze heeft veel lief gehad en daarom is haar veel vergeven. Maar dit betekent dat haar veel vergeven is. Dat kan je aan haar zien. Je ziet het aan haar, dat haar hart met liefde aan mij verbonden is. Dat haar veel vergeven is, dat haar zonden vergeven zijn, dat kan je zien aan haar liefde voor mij. Is dat ook aan jullie te zien, jongelui? Dat je zonden vergeven zijn, is dat te zien aan je liefde tot Jezus? Wat je hier ziet, jongelui, geliefde gemeente, is dat echte godsdienst. En ik zal dat vaker herhalen in een poging om het bij u en bij mezelf in het geheugen te griffen. Dat echte godsdienst niet bestaat uit braaf je best doen in de hoop dat je daardoor beter wordt. Dat komt allemaal uit jezelf. Maar echte godsdienst bestaat in een levende verbinding van je hart, van je ziel met God. En dat komt uit God. Die liefde heeft uitgestort in je hart, wat zichtbaar wordt aan je terugliefde tot Hem. En dus ook aan het doen van goede werken. En daarover gaat het in zondag 24. Laten we die zondag samen gaan lezen. Zondag 24 over de goede werken. De vragen en antwoorden 62, 63 en 64. Vraag 62, maar waarom kunnen onze werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk of een deel daarvan zijn? Antwoord, daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans totaal volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven allemaal onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Het antwoord zegt eigenlijk, onze goede werken, die verdienen niet. Vraag 63, hoe, hoezo? Verdienen onze goede werken niet, die nochtans God in dit leven en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord, die beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Dat antwoord zegt eigenlijk, onze goede werken worden wel beloond. Vraag 64, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord, nee, zij, absoluut niet. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Dat antwoord zegt eigenlijk, onze goede werken worden ook gezocht. Dus zondag 24 gaat over de goede werken, over drie dingen. Ze verdienen niet, ze worden wel uit genade beloond en ze worden ook gezocht. Beginnend bij dat eerste, onze goede werken verdienen niet. Die gerechtigheid voor God, dat het weer goed moet komen tussen de Heere en je zondige hart, dat is eigenlijk de vraag, kan je daar zelf iets aan doen? Kan je daar zelf voor kiezen? Kan je het zelf een beetje verdienen? Kan je daar zelf een beetje voor zorgen? Door goed je best te doen? Door zelf goede dingen, goede werken te doen? Door netjes te zijn? Door je best te doen? Door naar de kerk te gaan, goed te luisteren, in het rechte spoor te blijven? Door te proberen zelf te gaan geloven, kan dat? Antwoord, nee. Nee, dat kan niet. Denk maar aan wat Jesaja zegt in het Oude Testament, in Jesaja 64, vers 6. Doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden Onze dingen die we doen, waarvan we toch wel een beetje dachten tot ze misschien wel een beetje goed waren. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Dat wil zeggen, alles wat je zelf doet om te verdienen is waardeloos. Daar verdien je niks mee. Dat kan, als het over verdienen gaat, regelrecht de kliko in. Waarom? De catechismus zegt daarom. Dat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, totaal volmaakt, gans volkomen en aan de wet van God in alle onderdelen gelijkvormig moet zijn. Dus wil alles wat je doet en laat voor God kunnen bestaan, dan moet het volmaakt zijn. Dan moet het perfect zijn. Absoluut helemaal zoals God het wil. Volmaakt heilig, volmaakt goed. Eigenlijk zoals God ons gemaakt had in het paradijs. Maar, en dat is waar dit antwoord ons toch aan herinnert, zo wilden wij zelf niet blijven. Wij hebben onszelf losgerukt uit dat heilige leven met God. Wij hebben onszelf, zo begon de catechismus in zondag 4, van de goede gaven die God aan ons gaf, daar hebben we onszelf van beroofd. En sindsdien kunnen we het niet meer. Door onze eigen schuld kunnen we van onszelf niet meer heilig leven. Ja, dat kan je wel proberen, maar dat is echt vergeefse moeite. Tenzij, zei de Heer Jezus in Matthäus 5, uw gerechtigheid overvloediger is dan van de schriftgeleerden en de fariseeën. U zult het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Want dat alles van ons wat zo goed en zo mooi lijkt aan de buitenkant, verhult de werkelijkheid van ons hart. Onze ongerechtigheid. En met die uiterlijke vermomming alleen kunnen we voor God niet bestaan. Want God ziet naar waarheid in ons binnenste. De catechismus zegt, zelfs mijn beste werken in dit leven zijn onvolkomen. Zelfs de allerbeste zijn met zonde bevlekt. Mijn pogingen om zelf te komen, om zelf te kiezen en te geloven, mijn Bijbel lezen, mijn kerk gaan, mijn ijverige bidden, mijn stipt stille tijd houden, ja, zelfs ook naar gekregen genade, mijn zuchten om mijn zonden, alles van mij is onvolkomen en met zonde bevlekt voor het heilige oog van God. Dus die goede werken, die zijn niet goed. Alles wat ik probeer, alles wat ik doe in eigen kracht, voldoet niet aan de absolute norm van Gods heilige wet. Is met zonde bevlekt en is dus in Gods ogen niet iets wat verdienen kan. Dat stem je toe, dat geef je toe, als je hart verbroken is voor God. Als je leert wat de Bijbel zegt, dat je zondaar bent, dat je goddeloze bent, dat je een vijand bent voor en van God. Maar wat is dit evangelie dan bevrijdend voor zulke mensen? Die hier ongetwijfeld ook vanavond zijn, dat denkt in hun hart. Voor zulke mensen die volledig mislukt zijn. Voor zulke verloren mensen. Voor zulke goddelozen. Die eerlijk onder ogen zien. Wat ik doe, dat is niet goed. In mij was niet goed. En in mij is niets goed. Maar God. Nochtans God. Dat was het evangelie van zondag 23. Maar Christus geeft mij het goede van hem. Zijn volkomen gerechtigheid en heiligheid. Mijn beste werken verdienen niets, helemaal niets. Maar hij verdiende alles. Echt alles. voor mij, arme zondaar. Zoveel liefde, zoveel genade wordt ongetwijfeld beantwoord met heel veel terugliefde, met wederliefde tot God. En dan wordt je leven dus echt anders. Omdat, ik kom terug op wat ik eerder zei, omdat er een levende verbinding gelegd is tussen God en je hart, dan ga je uit liefde tot de Heere in zijn kracht voor hem leven. Dan wordt je leven zonder twijfel, ondanks alles dat je zo vaak struikelt in de zonde, maar toch een godsvruchtig en godsvrezend leven. Gericht op God, met een diep verlangen in je hart om voor hem te leven. Onze goede werken, in de tweede plaats, worden wel beloond. Kijk maar naar vraag 63. Hoe? Hoezo? Verdienen onze goede werken niet die God toch in dit leven en in het toekomende leven wil belonen? Het antwoord zegt, ja, maar die beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag 63 zegt eigenlijk, maar hoe zit dat dan? Onze beste werken, waarmee wij iets proberen te verdienen voor God, die leveren niets op. Maar God zegt toch ook in de Bijbel dat hij onze goede werken beloont. Dus, zie je wel, dan heb je er toch wel wat aan. Want God zegt dat hij goede werken beloont. Het staat in de Bijbel, bijvoorbeeld in Genesis 15. Waar de Heere zegt tegen Abraham, Abraham, vrees niet, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Denk maar aan Psalm 119. In het houden van die van uw geboden is groot loon. En denk maar terug aan vanmorgen, aan Marcus 10, vers 29 en 30. Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die verlaten heeft, huis of broeders of zusters, of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil, of, en dan komt het, hij ontvangt honderdvoudig loon, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dat is nog eens loon. Het eeuwige leven. Dus blijkbaar, dat is de achtergrond van deze vraag, dragen die goede werken toch wel een steentje bij, of niet soms? Nee, zegt het antwoord van de catechismus, deze beloning die er zeker is, die geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. De gemeente, dit raakt aan de vraag, waar ik eerder al iets over zei, wat is de kern, wat is het wezen van echte godsdienst? Nogmaals, ik blijf het herhalen, echte godsdienst is geen kwestie van allerlei uiterlijke plichten doen, van netjes leven, van leven in vrede met je medemensen, van naar de kerk gaan, van stille tijd houden in de hoop dat je daar misschien wel een beetje beter van wordt. Nee, echte godsdienst bestaat, vergeet het nooit meer, in een levende verbinding van je hart, van je ziel met God. Die God daarin gelegd heeft. Dat heb je zelf niet gedaan. Dat heeft God gedaan, waardoor het beeld van God door God op je ziel getekend wordt. Zoals Paulus zegt in Galaten 4, Christus krijgt een gestalte in je, waardoor je leven een godsvruchtig, een godsvrezend leven wordt. Gericht op God met een diep verlangen uit liefde om voor hem te leven. Niet verplicht door de geboden, terwijl je er eigenlijk geen zin in hebt. Niet onder dreiging van straf, omdat je daar zo bang voor bent, maar uit liefde tot God. Uit liefde tot hem, die hij in je hart heeft uitgestort. Uit liefde tot de Heere komt er een verlangen om heilig voor hem te leven. omdat God heilig is. Zo'n door God nieuw gemaakt hart wil, met andere woorden gezegd, niets liever doen dan dat wat de Heer wil. Het wordt gedreven door een diep verlangen naar God en naar volmaaktheid. Het is Gods vernieuwende genade, anders gezegd, die zo'n hart vult met liefde tot God, met liefde tot de mensen, met zuiverheid, met een diepe afkeer van de zonde en met ootmoed, met een diep besef van eigen kleinheid, van eigen geringheid en van dat je alles te danken hebt aan Gods genade. En dat alles bij elkaar leidt tot een nieuwe gehoorzaamheid. En als de Heer dan zelf die liefde in je hart uitstort en die gehoorzaamheid in je hart werkt, dan gaat de Heer zelf die liefde die Hij gewerkt heeft vergelden. Dan is er loon, dan is er genadeloon. En wat is dat loon dan? Wat is dat genadeloon? Dat zegt de Heer Jezus in Johannes 14, vers 21. Waar de Heer zegt: die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, daar komt het genadeloon. Die zal door mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dus wat is het genadeloon van in liefde gaan in het spoor van Gods geboden? Dit: de Vader zal zo iemand lief hebben, ik zal zo iemand lief hebben en ik, de Heere Christus, zal mijzelf aan zo iemand onthullen, openbaren. Anders gezegd, dan zal de Heere zo iemand meer licht geven, meer genade, meer de zoete ervaring laten proeven van zijn gunst, van zijn genade en van de vrede met God. Dan mogen Gods kinderen meer de liefde van God en van Christus geloven, proeven, zien, ervaren, omdat de Heere als genadeloon die liefde meer laat zien en voelen. Dus geen misverstand, dat genadeloon wordt niet uitbetaald in voorspoed. Ons leven als kinderen van God wordt in die zin geen leven van vooruitgang, van rijkdom, van roem en eer. Nee, gelukkig niet, zou ik bijna zeggen. Ons leven is en blijft een leven van kruisdragen. Van het dragen van de versmaadheid om Christus wil. En zo schrijft Petrus, dat is genade van God. Omdat het kruis van dit moeilijke leven, kinderen van God, geliefde mede-christenen, licht werpt op het kruis van de grote kruisdrager, Jezus Christus. Die voor de vreugde hem voorgesteld dat kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht, verlangend naar loon, verdiend loon op zijn werk, verlangend naar de hemelse heerlijkheid. Midden in ons vaak moeilijke leven, kinderen van God, jongeren en ouderen, is er dit genadeloon. Dat ons kruis oplicht en licht werpt op het kruis van Christus. Dat in het donker van de nacht om hem, om Christus wil, Gods vriendelijke aangezicht ons toestraalt. Zoals de dichter zingt van Psalm 16. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen, daar het goddelijk licht mij toestraalt vroeg en laat, mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. Als de Heer licht laat vallen door het woord op hem, op Christus, op zijn weg, dan is dat ons meer waard, toch? Dan het fijnste goud op de aarde. Dan krijgen we meer vreugde, en daar gaat het om bij genadeloon. Dan krijgen we meer vreugde in ons hart dan andere smaken in een tijd van weelde en overvloed. Want God, de liefde van de Vader, de liefde van Christus is ons alles. Want zo zei ik aan het begin, de kern van leven met God is dat er door God, door het geloof, een band gelegd is tussen God en ons hart, onze ziel. En de vrucht daarvan en de vreugde daarvan is liefde. Liefde tot God en liefde die verlangt om voor Hem heilig te leven. En dus is dat geen genadeloon waar je ooit trots op kan worden. Het woord alleen al, genadeloon. Dat wil zeggen, ik krijg loon wat ik absoluut niet verdiend heb. Nee, dit is loon om eerbiedig, ootmoedig en dankbaar voor te buigen aan de voeten van de Heer. Terwijl je tranen druppen op zijn voeten. En je hart zegt, Heer, dit leven met u is zo goed. En dit leven met u is zo onverdiend door mij. Heere, u alleen de eer voor alles. Zo beloont de Heere zijn eigen werk. Niet ons werk, maar zijn eigen werk. In de harten van zijn kinderen. Door een weg van een, om het zo te noemen, een beetje ouderwetse uitdrukking, van een nauw leven met hem. Dat wil zeggen, ver weg van de zonde. En met diepe eerbied voor zijn heiligheid. Zo'n leven van hem gekregen, beloont de Heere uit genade. Met zijn liefde, met zijn gunst, met zijn vrede, met zijn zegen. Er is ook een andere kant. Anderzijds beloont de Heer het slordige leven van zijn kinderen, wegdwalend van het woord, hoe dan ook levend in de zonde, en zonder eerbied voor zijn driemaal heilige naam, vaak met donkerheid, met het inhouden van zijn zegen, met kwijnende, tanende liefde en met geestelijke dorheid. En uiteindelijk zelfs, weten we uit de Bijbel, met het weren van de kandelaar van zijn plaats. En daarom, kinderen van God, geliefde mede-christenen, jongeren, ouderen, laten we de Heilige Geest Gods niet bedroeven. Paulus schrijft daarover in Efeze 4, vers 30. Als hij zegt, en bedroef de Heilige Geest van God niet, door welke u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Het verlies van besef in ons hart van de heiligheid en de hoogheid van onze God. Een slordig, zondig leven. En stiekem genade gaan vervangen door eigen werken en trots worden daarop, zal vroeg of laat, de Heere verhoede, dat leiden tot veel geestelijke armoede en dodigheid. En dus, geliefde gemeente, laten we waken en bidden. Laten we in onze gedachten en in onze harten het eenzijdige werk van Gods genade niet vervangen door dat wat we zelf in elkaar geprutst hebben. En laten we het diepe besef van de heiligheid van God niet vervangen door horizontaal denken en spreken over de hoge en heilige God. En laten we het volmaakte werk van Christus niet vervangen door de dodelijke illusie dat we misschien wel een beetje kunnen samenwerken met hem. Want dan dooft het licht van Gods gunst. Dan verliezen we genade en genadeloon. En dat dreigt ook nu hetzelfde als wat destijds gebeurde in de tijd van de priester Eli. Namelijk dat er voor het oog nog wel godsdienst is. Een tabernakel toen, een kerk nu. Maar dat er ondertussen boven de deur daarvan geschreven staat, Ikabod, de heiligheid, de heerlijkheid van God is geweken. Leef nou, kinderen van God. Laten we leven in het diepe besef van wie God is. Driemaal heilig. Laten we ver van de zonde vandaan blijven en leven van genade. Van de onverdiende genade van Christus. En van de hele Christus, die alles doet. En die in alles de eer krijgt van al zijn werk. Alleen zo zullen we, en persoonlijk en als gemeente, ervaren in de gunst van God wat Asaf zingt in Psalm 73. Maar mij aangaande, maar ons aangaande, het is ons goed nabij God te wezen. We zetten ons vertrouwen op de Heere, Heere, om al zijn werken te vertellen. Zo en zo alleen kan je persoonlijk en kunnen we als gemeente leven met God, wandelen met Hem. Gericht niet op de dingen van hier, maar op de komende dag van de eeuwigheid. Zoals Petrus schrijft in 1 Petrus 5, nu al. En wat een gelukkig leven is dat. Nu al deelachtig. De heerlijkheid die straks in volle glorie geopenbaard zal worden. De vreugde, het plezier van de wereld kan je gestolen worden. De zonde kan je gestolen worden. Als je leven mag, niet waar, van het wonder. Van het wonder dat God naar je omgezien heeft. Van het wonder dat God je als een goddeloze gerechtvaardigd heeft door het bloed van Christus. En van het wonder dat God je de heiligheid van Christus geeft, alsof je zelf heilig was. En nu hoe dichter, hoe teerder je leeft in de nabijheid van de Heer, hoe meer je dat mag zien en geloven. Hoe meer de Heer dat genadeloon aan je gaat geven. Meer geloof, meer echte hoop. Meer liefde, meer zekerheid en meer ootmoed. Dieper buigend, zoals Hosea schrijft in Hosea 3, vrezende komend tot de Heere en zijn goedheid. Ons derde punt, kijken naar vraag en antwoord 64. Onze goede werken, ze worden ook gezocht. Vraag 64 zegt maar, luister eens, maak deze leer geen goddeloze en zorgeloze mensen. Dat is toch niet de bedoeling? Antwoord, nee, zij, absoluut niet. Want het is gewoon onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zal voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Deze leer, die beschuldiging ligt erachter. Deze leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, van dat onze werken onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn en dus helemaal niets verdienen, maakt ons dat niet zorgeloos en goddeloos? Wat? Dit ons zorgeloos en goddeloos maken? Nee, zo maakt deze leer ons niet. Zo zijn we van onszelf. En genade, onverdiende genade, maakt het juist anders. Als de Heer de liefde uitgestort heeft in je hart, dan kan het niet anders. Dan komt er terugliefde, wederliefde tot God. Als de Heer de genade in je hart gewerkt heeft, en door het geloof een band, een levende verbinding gelegd heeft tussen Hem en je ziel, dan is de eerste vrucht die daaruit voortkomt liefde. Liefde tot God. En liefde tot je medemens. Jongelui, heb je de Heere lief? Dat is de kernvraag van je leven. Ken je deze hartelijke liefde tot God? Zoals ik in het begin zei, gemeente. Echte godsdienst bestaat uit een levende verbinding van je hart, van je ziel met God. Waardoor het beeld van God getekend wordt op je ziel. Waardoor, zoals Paulus zegt, Christus een gestalte in je krijgt. Waardoor je leven uit liefde tot God een godvrezend, een godvruchtig leven wordt. Met liefde gericht op hem en met een diep verlangen om vanaf nu altijd heilig voor hem te leven. En dus zegt de catechismus, het is absoluut onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof is ingeplant, niet zal voortbrengen vruchten van liefde en dankbaarheid. Het is anders gezegd gewoon absoluut onmogelijk dat je genade kent en geen diep verlangen om uit liefde de Heere te dienen. Dat is uitgesloten. Ondertussen blijft het wel de verdrietige werkelijkheid, kinderen van God, niet waar van ons leven. Wat Jacobus schrijft in zijn brief: wij struikelen allen in velen. Het lukt ons maar niet waar, om te leven. Iedere dag zoals we zo graag zouden willen. Uit liefde tot God, uit liefde tot zijn dienst en zijn woord. We hebben, en dat is niet zomaar een theologische wijsheid, dat is tot diep verdriet in ons hart. We hebben nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. We wilden zo graag, en we willen zo graag dat het meer zou zijn. En dat het volmaakt zou zijn. Maar dat is het niet. We moeten blijven vechten tegen, ja, ook tegen vijanden van buiten. Maar vooral tegen onze grootste en meest listige vijand die van binnen in ons hart. Tegen onze oude natuur. Maar van Paulus zegt, het vlees begeert tegen de geest. En wat we willen doen, doen we zo vaak niet. En wat we niet willen doen, doen we tot ons verdriet zo vaak wel. Maar, en dat is de troost, dat goede, dat liefhebben van de Heer en zijn dienst, dat komt ook niet uit ons. Dat is vrucht van de genade die de Heer in de harten van zijn kinderen heeft ingeplant en geeft. Hij is het die zijn volk roept tot heiligheid. En hij is tegelijkertijd degene die zelf heilig maakt. Die het geeft. Die ons vruchten voorlaat brengen van dankbaarheid. Om hem te dienen zoals Zacharias ooit zong. Zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem. Al de dagen van ons gelukkige leven. Geliefde mede-christenen, kinderen van God, heiligheid, gegeven heiligheid en goede werken uit liefde en dankbaarheid moeten ons leven sieren. Heiligheid in denken, in verlangen, in woorden, in doen en laten en goede werken. Want onze goede God is heilig. Heilig, heilig. En hij wil ons heilig maken. Zoals Petrus schrijft, tot een heilig volk. Een verkregen volk. Opdat we zouden verkondigen de deugden, de volmaaktheden van hem. Die ons zelf uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaar licht. Met een hart dat bang is voor de zonde. Leven met een hart dat bang is om de heiligheid van God te schenden. Leven met een hart dat verlangt naar God. Naar de liefde, naar de gunst van God en naar de vrede met hem. Dat mag ons een biddend en afhankelijk leven geven. Biddend met de dichter van Psalm 119. Heere, van mezelf kan ik dit niet en doe ik het niet. Maar Heere, wend u mijn ogen van de ijdelheden af. En Heere, laat u mijn ziel niet kleven aan het stof, maar laat mijn ziel u achteraan kleven. Biddend met de dichter van Psalm 19. Heere, laat mijn hart zich niet hechten aan dwaze hoverdij, aan dwaze trots. Is die mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonden vrij. En dat, Heere, is mijn hoogste verlangen. Amen.